Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Dit keer gaan we het met jullie hebben over de planten, de bloei in het voorjaar en wat er eigenlijk allemaal gebeurt in die plant. En dat willen we graag met jullie delen, zodat het begrip daarover ook wat groter wordt. En dat je er ook op kunt anticiperen, meedenken en begrijpen eigenlijk wat er gebeurt.
En wat je plant nodig heeft.
Ja, precies. Dus ja, dat is een goede aanvulling, maar dat is wat ik bedoelde. En Martijn heeft voor vandaag ook wat voorbereid. Dus die steekt zometeen van wal om dat te gaan vertellen.
Ik mag daar iets over vertellen.
Ja.
Ja, nou, dat is helemaal goed. Dan ga ik daarover beginnen. We hebben gewoon beloofd, hè, van dit jaar gaan we jullie meenemen met de podcast een aantal keren in het jaar. Om duidelijk te maken wat gebeurt er nou. En het feest van het voorjaar is denk ik natuurlijk wel als planten, vooral bomen en fruitbomen dan heel specifiek, beginnen met bloeien. Ja, ik kijk nu naar buiten op dit moment, ik denk jullie ook.
Ja.
En dan zie ik de kersen bloeien en de peren, de nachiperen vooral. En de appels die komen er natuurlijk aan. Een aantal bomen zijn ook weer geweest. Ja.
Ja.
Ja, en het leuke van de bloei is eigenlijk bij fruitbomen zeker en bij bessenstruiken natuurlijk ook, is dat je dat kan vergelijken met een zwangerschap. En een zwangerschap van bijvoorbeeld een dier of een mens. Wat er in een plant gebeurt tijdens de bloei is eigenlijk de zwangerschap dat jaar van die boom of van die struik.
Ja, dat is een mooi vergelijk.
Ja, ja. En dit is eigenlijk ook het moment. Hè? Dus denk inderdaad, hou die parallel met een zwangerschap in. Als je daaraan denkt, dan betekent dat dus ook dat op het moment dat een plant sowieso bloemetjes maken, dat kost al heel veel energie. Alles waar kleur in zit, en ook wit is voor planten een kleur, hè? Want dat is anders dan groen. Daar zitten heel veel voedingsstoffen, met name micronutriënten in, om die te maken. Dat is ook de reden dat bijna alle bloemen eten voor ons als mensen waanzinnig gezond is. En dat we daar ook niet zo heel veel van nodig hebben, omdat daar dus allerlei micronutriënten in zitten.
Ja, ja. Ja, en kan je heel simpel toevoegen aan een salade. Een paar blaadjes, een paar bloemetjes. Hartstikke lekker.
Ja, er zijn ook maar weinig bloemen die voor mensen, zeker bloemblaadjes, die giftig zijn. Eigenlijk is het merendeel voor de mens gewoon eetbaar.
Ja.
En wat er dan gebeurt, hè, op het moment dat een boom wordt bestoven door bijen of door wilde bijen. Ja, dan is die boom eigenlijk op dat moment zwanger geworden. En dat is heel bijzonder, want dat gebeurt natuurlijk maar één keer per jaar. En dat geldt niet voor heel veel, dat geldt niet voor alle planten. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt bij een tomaat, die kan in het seizoen blijven bloemetjes maken. En ja, tegelijkertijd ook is die bezig om tomaten te produceren. Dus dat hangt tegelijkertijd aan die plant gedurende het hele seizoen. En dat maakt het misschien nog wel wat ingewikkelder, zeker ook qua nutriënten. Maar bij een appelboom of bij een perenboom is het natuurlijk maar één keer per jaar. En na de bestuiving is zo'n plant eigenlijk zwanger.
Ja?
Ja. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets bijzonders. Want door die bestuiving worden de cellen in bijvoorbeeld een appeltje, een klein appeltje, zullen we dat als voorbeeld nemen, die begint met celdeling. He, die begint met 2 cellen en van 2 naar 4 en van 4 naar 8 en van 8 naar 16. En nou, we snappen wel, dat gaat zo door. En om die cellen te maken, hebben bomen op dat moment vooral heel veel calcium nodig.
Ja.
Ja. En de hoeveelheid calcium die ze nodig hebben, zeker voor de productie van vruchten, wordt zo geschat rond de 80-90% op dat moment. Om die cellen maar te kunnen delen.
Ja, van hun totale vraag bedoel je?
Ja, dus de van totale hun totale calciumbehoefte. Vraag, ja, in dat seizoen. Hè. Dus als ik een appel heb en er zit calcium in een appel, dan wordt die calcium, die wordt zeg maar getransporteerd naar dat vruchtje in de fase van de celdeling direct na bestuiving. En dat is ongeveer 80% van de totale hoeveelheid calcium die ook in die appel komt. Dus die appel die heeft zodra die bestoven is heel veel behoefte aan calcium.
Ja.
Ja. Ja. En de grap is, hoe lang duurt dan ook die celdeling? Nou, dat is niet zo heel erg lang. Dat is ongeveer een week of twee. Het heeft te maken met temperatuur, met de beschikbaarheid van water, maar dus met name ook de beschikbaarheid aan calcium. En hoe beter die aan zijn calcium kan komen, hoe langer de boom kan doorgaan met de celdeling. En eigenlijk wil je natuurlijk ook als voedselboseigenaar of als ecoforestry of achtertuin, of nou ja, in ieder geval als dat, die boom die jij hebt, dat die celdeling zo lang mogelijk kan doorgaan. Want als die celdeling langer doorgaat, dan bestaat dus dat appeltje uit meerdere, uit veel meer cellen, die in potentie, die de potentie kunnen hebben om daarna te gaan groeien tot grote vruchten.
Ja, 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 precies. Ja. Ja. Ja, dus dan is ook gelijk natuurlijk al, mocht je niet voldoende calcium hebben in je bodem, dan ontwikkelt dat vruchtje zich niet zoals die zou kunnen ontwikkelen.
Exact, ja. Ja, dus op het moment dat jij inderdaad calcium mist, dan kan het zo zijn dat je in september, oktober, wanneer je die appel gaat oogsten, erachter komt dat de vruchtjes vrij klein zijn.
Ja.
En dat kan in allerlei oorzaken hebben, maar een van de belangrijke oorzaken is, of redenen is, van is de celdeling wel gelukt? Helemaal in het begin, in deze twee weken.
Ja. Ja, dus dat komt heel nauw.
Ja, ja. En de grap met calcium, of het bijzondere aan calcium, is ook dat calcium wordt opgenomen door planten via de wortels. En dan denk je misschien, ja, maar ze nemen toch al hun voedingsstoffen op via de wortels. Nou, dat is niet helemaal waar. Hè. Er worden natuurlijk ook, ze kunnen ook voedingsstoffen opnemen via de bladeren. Maar calcium heel specifiek moet eigenlijk zo goed als helemaal worden opgenomen via de wortels van de plant.
Ja, en daarmee zeg je ook, je kunt het niet even bijgeven op het blad.
Nee, nee. Dus mensen die aan bladvoeding doen, die kunnen allerlei voedingsstoffen via de bladeren aan de planten proberen te geven als de plant op een gegeven moment een tekort heeft. Maar calcium is daarin heel erg lastig en moet dus zo'n beetje via de wortels worden opgenomen. En dat betekent ook dat op het moment dat jij bijvoorbeeld calcium wil gaan strooien omdat je bodem te laag is in calcium, dat op het moment dat je dat nu gaat strooien terwijl die boom al in bloei staat, ja, dan ben je daar al veel en veel te laat mee.
Ja, ja. Want had een deel van die calcium had hij al nodig.
Ja, ja, het gros.
Ja, het gros.
Het gros van de calcium had er al lang in moeten zitten.
Ja, precies. Ja.
Ja. Dus het strooien van calcium, zie je dat, dat mag dus wel 2 tot 3 maanden eerder dan de bloei van de bomen. Om ervoor te zorgen dat de bomen de tijd hebben om die calcium ook op te nemen. Ja, en dan denk je bij een voedselbos wel bijna aan najaar tot winter. Misschien uitloop van de winter, maar ga je richting februari, maart. Ja, dan ben je al aan de late kant.
Ja, ja, zeker omdat je, nu hebben we dit soort bomen in bloei staan, maar de knoeienkersen bijvoorbeeld, de hybride pruimen, die zijn eigenlijk alweer uitgebloeid. Dus die hebben hun, dus daar, als je vandaar vanuit gaat, dus dat je al je planten voldoende calcium wil geven, dus ook die hele vroege bloeiers, zal je dus inderdaad in het najaar je calcium moeten toevoegen aan je bodem.
Ja, ja, klopt. Nou ja, en dan na 2 weken dan is die eigenlijk klaar, hè, met die celdeling. Dan stopt er ook die celdeling en dan wordt de rest van het seizoen eigenlijk gebruikt om al die gemaakte cellen te gaan vullen. En na 2 weken, ja, hoe groot zijn dan die vruchtjes? Ja, dan moet je echt denken aan een speldenknopje. Die zijn nog maar heel klein.
Ja, dus, maar dus je kunt ze al wel goed zien.
Je kunt ze al wel zien, ja. Na 2 weken dan zie je al echt wel dat je appeltje bevrucht is als het bloemetje eraf valt en dat er een klein knobbeltje, een klein bolletje ontstaat onder het vruchtje.
Ja, ja, het ziet er, ik vind dat heel schattig uitzien. Als je dan zo precies in het bloemetje nog kijkt, zeg maar, dan zie je echt als een verdikkingje en dat is dan al het vruchtje wat eraan komt.
Ja, ja, klopt.
Kun je ook zien of je plant goed bevrucht is, weet je wel? Dan kan je ook eens rondkijken met hoeveel van die bolletjes ontstaan er al. En dan kun je dus zien of ook de bestuiving gewoon goed is gegaan.
Ja, ja, ja. En dus op het moment dat je dan al heel veel uitval hebt, ja, dan kan het erop duiden dat je plant dus te weinig calcium heeft gehad. En dan laat hij eigenlijk die vruchtjes gewoon weer vallen.
Ja.
Want dan is het gewoon niet gelukt, of de bloemetjes inderdaad. Nou, en de rest, daarna begint eigenlijk het vullen van het fruit. En misschien ook aan te geven, want we vorige keer zeiden van ja, in het voorjaar dan worden we allemaal zo blij, want de bomen worden weer groen en blaadjes beginnen aan de boom te komen. En je ziet eigenlijk dan in het vroege voorjaar geen tot nauwelijks ziekte in bomen en struiken. Maar nu, na de bestuiving, is eigenlijk het moment dat planten vatbaar worden voor ziektes en plagen. En ook weer is dat natuurlijk niet zo, is dat eigenlijk heel logisch. Want als zo'n plant zwanger is van al die appeltjes, ja, dan moeten dus, dan heeft die boom en eigenlijk in één keer enorm veel behoefte aan nutriënten om ervoor te gaan zorgen dat die appeltjes gevuld gaan worden. Dus de eerste twee weken calcium en na die celdeling, ja, dan hebben ze eigenlijk aan alles behoefte. En als ze op dat moment niet aan de voeding kunnen komen, dan ja, worden ze zwakker en ontstaan er dus op dat moment eigenlijk de eerste ziektes en plagen. Ja. Denk aan de appelspinselmot, hè, die is een bekend fenomeen. Wanneer komt de appelspinselmot? Die komt eigenlijk altijd na bestuiving, nooit ervoor. Want dan is die boom verzwakt en ja, dan heeft hij dus niet voldoende nutriënten om zich te weren tegen die appelspinselmot.
Ja. Ja, we hebben daar het voorbeeld van gehad hier. We hebben zo'n hele oude appelboom staan. En het was denk ik 2 jaar terug of zo. Toen waren we ook nog helemaal niet begonnen met hermineraliseren bijna. En zeker niet bij die boom, want die stond apart van alle andere bomen. Maar die hele boom zat echt volledig onder spinselmot. Ja. En we zien nu elk jaar dat het minder wordt. En
stapje beter.
Ja, elk jaar een beetje minder. Ja, maar het is wel leuk om te zien. Maar de eerste keer, nou, dat was echt wel massive.
Yeah. Ja, en er wordt dan ook heel vaak gezegd, hè, van je moet de kardinaalsmuts aanplanten, want dan gaat de spinselmot in de kardinaalsmuts. Ja, dat klopt ook wel. Maar hè, nogmaals, als jouw appel in een slechte gezondheid is, of hij kan niet voldoende nutriënten vinden om die zwangerschap te ondersteunen van al die appeltjes, dan is die dus vatbaar voor de spinselmot. Of daar nu een kardinaalsmuts naast staat of niet.
Ja,
ja, ik zeg het nog maar eens, want dat is natuurlijk een veel voorkomende manier waarop mensen naar planten kijken. Van als ik er maar iets anders bij zet, dan verdwijnt daarmee het ongedierte van mijn boom.
Ja, daar zei je net, Martijn, het is die bloemetjes maken kost de plant al heel veel energie en heel veel nutriënten.
Ja.
Zou je dan ook al voorstander van zijn om bij planten die wat te extreem bloeien ten opzichte van hun formaat, om ook al de bloemen weg te halen?
Ja, zeker.
Of eigenlijk voordat ze fatsoenlijk ontwikkeld zijn, hè, dus eigenlijk de initiële bloemknopjes, zeg maar, misschien al weghalen.
Klopt, ja. En er zijn specifieke planten waar ik dan aan denk. En de meest bekende daarvan is wel de nashi-peer. De nashi's die staan daarom bekend dat die op hele vroege leeftijd al belachelijk veel bloemen gaan maken. Maar vaak ook in je hoofdstam of de tak die eigenlijk de stam moet worden. En op het moment dat die bestoven worden, gaat die tak doorhangen en haal je daardoor de complete groei uit je jonge nashi-peer.
Ja.
En nou ja, dus mijn advies is sowieso, je wil geen vruchten in je stam, want dan haal je de groei uit de nashi. Nou, als je dat weet, dan zou je op voorhand die bloemen al weg kunnen halen. In ieder geval, ik doe dat altijd. Ja, bij de nashi zeker.
Ja. Nou, wij hebben hier ook een paar jonge nashi-peren staan, waarvan we toevallig eerder deze week al tegen elkaar zeiden met, ja, dat is, ze beginnen nu open te gaan, waarvan we eigenlijk al dachten, we zijn er eigenlijk iets te laat. Maar dat is, als we dit door laten gaan, dan zijn het volledig witte boompjes qua bloesem.
Ja. Ja.
Omdat er letterlijk aan ieder takje, aan ieder stukje stam, weet je wel, zit gewoon bloesem.
Helemaal vol hangt, ja.
Helemaal vol, ja. Ja, ja. Terwijl de boompjes zijn, ja, het zijn in ons geval boompjes van 2 jaar oud, deze. Mm-hmm. Dus ja, zeker nog niet oud genoeg om fatsoenlijk fruit te dragen.
Ja, nee, dat is daar weer eens. Ik ken dat en ik zie dat eigenlijk bij alle voedselbossen ook, dat die nashi's dan veel te veel bloesems gaan geven.
Ja.
Die plant is dus zwanger, de cellen zijn gedeeld en dan heb je dus die kleine vruchtjes met al die cellen en die moeten daarna gevuld worden. Nou, die worden gevuld met allerlei nutriënten, die worden natuurlijk ook gevuld met water. Maar de belangrijkste mineraal of stof die de plant nodig heeft om die vulling goed te doen, dat is kalium.
Ja.
Dus nadat hij 2 weken heel veel behoefte heeft gehad aan calcium, heeft hij dus na de celdeling eigenlijk de rest van de periode vooral veel behoefte aan kalium om ervoor te zorgen dat de vruchten gevuld worden. En het verschil tussen beide periodes is dus die celdeling die geeft aan wat de potentie is, hè, van het vruchtje. Van ja, hoe groot zou die in potentie kunnen worden afhankelijk van hoeveel cellen er gedeeld zijn. En of die cellen daadwerkelijk gevuld worden in de rest van het seizoen, dat is natuurlijk van heel veel nutriënten afhankelijk en van water ook met name. Maar als je de grootste nutriënt bekijkt, dan is dat kalium. En als je bijvoorbeeld bij fruittelers kijkt, die gaan dus ook na ongeveer 2 weken beginnen met het extra bemesten van kalium, om ervoor te zorgen dat de vruchten gewoon goed op volume komen.
Ja.
Ja. Ja. En ons systeem wil je natuurlijk dat die nutriënten gevonden worden door het bodemleven en dat kalium eigenlijk gewoon gemijnd wordt uit je bodem. Maar bij kalium kan je dus wel ervoor kiezen, als dat onvoldoende nog lukt de eerste paar jaren, om dat dan via bladbemesting te gaan toevoegen in die periode, om ervoor te zorgen dat je vruchten goed gevuld worden.
Ja, ja, dat klopt.
Dus dat is eigenlijk de begin van de zwangerschap van de bomen. En dit is eigenlijk vrij monotoom. Hè? Dus je hebt die bloemetjes, die worden bestoven. Dan heb je het celdeling met calcium. En daarna, na 2 weken, heeft de boom vooral veel kalium nodig. Het wordt natuurlijk veel ingewikkelder als je in je moestuin, wat we net al zeiden, tomatenplanten hebt staan. Of bijvoorbeeld courgettes. Want die blijven maar en bloemen produceren. En tegelijkertijd ook vruchten vullen.
Ja. Ja.
Dus daar lopen eigenlijk die behoeftes aan die voedingsstoffen veel meer door elkaar. En daarom zie je ook dat dat soort planten eigenlijk waanzinnige grootgutters zijn in het verzamelen van nutriënten.
Ja.
Ja. En dat het ook veel lastiger is om dat vol te houden.
Precies. En zie je inderdaad vaak gedurende het seizoen daar ook de tekorten ontstaan. Hè? Dus ik denk, volgens mij heb jij het al eerder gezegd, Martijn, hè? Maar op het moment dat een courgette bijvoorbeeld een tekort aan kalium heeft, dan zie je dat hij zijn vruchten uiteindelijk niet meer goed opgeblazen krijgt, om het zo maar te zeggen. Dus dan krijg je zo'n vrucht die aan het steeltje nog dik is, maar vervolgens heel dun uitloopt.
Ja.
Omdat hij hem gewoon niet goed vol krijgt. En dat zijn van die typische verschijnselen die je vaak iets verder in het seizoen gaat zien, omdat het dan op is.
Ja, ja. En ik zie het heel veel bij courgettes inderdaad, dat mensen dan zo'n courgette met 2 verschillende vormen hebben.
Ja.
Ja. Ja. En de andere, dus de calcium die eigenlijk ook waanzinnig belangrijk is om dus die cellen te delen, dat zie je bij tomaten natuurlijk ook ontstaan. Als er aan de onderkant wordt dan, neusrot noemen ze dat, dan wordt die onderkant wordt bruin. En dat is weer een typisch kenmerk van tekort aan calcium.
Ja. 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 Nou, je zei natuurlijk nog wel een belangrijke, ook met dat vocht. Want natuurlijk, wij zijn voor een heel groot deel, het bestaan we uit water, maar dat geldt ook vooral onze vruchten, hè, en de planten die we om ons heen hebben. En we hebben gewoon wel een afgelopen heel droog jaar achter de rug.
Absoluut.
Waarbij er in de bodem niet voldoende waterreserves zijn. En dat het dus ook echt belangrijk is dat je je planten met enige regelmaat water geeft. Omdat je anders ook geen goed gevulde, maar juist uitgedroogde vruchtjes krijgt. En dat hebben we hier ook echt al wel eens met enige regelmaat gezien. Ondanks dat we op de klei zitten.
Zeker.
Dat we toch niet vaak genoeg hebben water gegeven. Met name ook in de moestuin merken we. En bij de jonge plantjes. Dus dat is ook echt wel heel belangrijk. Dus als je ziet dat jouw eigen vruchten zich niet zo goed ontwikkelen, is de vraag ook, hoe zit het met mijn water?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, en als je kijkt naar voedselbossen, hè, en agroforestry systemen, dan zie je natuurlijk in Nederland heel veel projecten nog vrij jong zijn, dat boompjes vrij klein nog zijn. En zoals we net al zeiden bij die nashi, dan is het heel erg leuk dat er al vruchten aankomen. Want dan kun je natuurlijk proeven hoe die vruchten smaken. En het is altijd leuk om te oogsten. En tegelijkertijd wil je natuurlijk ook dat de groei er in de plant er goed in blijft.
Ja.
En dat er dat hij niet te veel beperkt wordt door groei. Nou, en er zijn ook wat vragen over gesteld. Dus misschien is het goed om daar nog iets over te zeggen. Je hebt in planten zogenaamde vegetatieve groei. Hè, dat is dus de groei van de boom, dat hij gewoon groter wordt. En je hebt reproductieve groei, dat hij vruchten gaat maken. Fruit en of noten, als je het om een notenboom gaat. En dat wordt gestuurd door planthormonen. Dus planten hebben, net zoals wij, hormonen.
Ja.
En er zijn er eigenlijk vooral 2 die hierin heel belangrijk zijn. Voor vegetatieve groei heb je de mannelijke hormoon, auxines. En voor reproductieve groei heb je cyanokinen. Ik weet niet eigenlijk wat de Nederlandse naam is. Misschien weten jullie dat.
Nee. ik gebruik het ook altijd Engels.
Ja, het Engelse term. En in de plant zijn die ongeveer 50-50. Dus je hebt ongeveer net zoveel mannelijke hormonen als vrouwelijke hormonen. En heb je nou iets meer mannelijke hormonen, dus net meer iets meer auxines, dan gaat een plant vooral heel hard groeien vegetatief. En krijgt hij minder vruchten. En heb je heel veel vrouwelijke hormonen, zeg maar 55-60% vrouwelijke hormonen en 40% mannelijke hormonen, dan gaat hij vooral heel veel nageslacht proberen te maken. En die hormoonhuishouding die wordt gestuurd ook door een aantal nutriënten. En ook weer kwekers die weten dat. Dus die sturen die nutriënten om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat planten heel hard gaan groeien of dat planten heel hard gaan reproduceren. Nou, en waar hebben we het dan over? Als je het hebt over groei, dus vegetatieve groei, mannelijke hormonen, dan hebben we het over onder andere nitraat. Dus nitraat zorgt voor hele harde groei. Kalium, daar heb je hem weer, zorgt voor groei. En chloride. En die drie zorgen ervoor dat planten vooral heel hard groeien. En heb jij bijvoorbeeld heel veel bomen waar geen bloemetjes aankomen, maar vooral heel veel groei, dan heb je waarschijnlijk één van deze drie heel hoog zitten in je planten. Of ja, te hoog. Hè? Dus in bepaalde gronden zit heel veel chloride in, of heel veel kalium, of heel veel nitraat met name. Ja, en dan krijg je heel veel vegetatieve groei.
Ja.
Ja. Dan de reproductie, dus de vrouwelijke hormonen. Nou, eigenlijk heel makkelijk. De eerste is heel makkelijk. Hoge temperaturen. Denk aan je sla. Wat gebeurt er als het heel warm wordt? Dan gaat hij schieten, noemen we dat. En ja, gaat hij eigenlijk direct zorgen voor nageslacht.
Ja.
Nou, dat gebeurt dus met name bij hoge temperaturen. He, ook bij spinazie. Daarom zaaien we spinazie in de moestuin natuurlijk heel vroeg in het seizoen. Want als het te warm wordt, gaat hij te snel schieten en kun je die blaadjes niet meer oogsten. Nou, dat hangt ook weer samen met ammonium. Dus bij hogere temperaturen krijg je relatief wat meer ammonium in de grond. En ammonium is dus verantwoordelijk voor onder andere reproductie. En daarnaast mangaan en fosfor. Dus die zijn voor reproductie heel belangrijk. En ook hier sturen telers op. Stel dat je op een gegeven moment heel veel reproductie wil. Bijvoorbeeld bij je teelt bloemkolen. Ja, dan wordt hier iets meer van gegeven. En dan gaan planten hele grote bloemkolen maken.
Ja.
En er is een hele bijzondere. En de bijzondere is namelijk de stof calcium. Want calcium is zowel ondersteunend aan vegetatieve groei als reproductieve groei. Dus op het moment dat jij ervoor zorgt dat jouw plant voldoende calcium krijgt, ga je hele goede groei krijgen die ondersteund wordt met tegelijkertijd ook al vruchten.
Ja.
En zeker op zandgronden in Nederland zie je dus dat eigenlijk calcium waanzinnig laag is, waardoor vaak planten relatief langzaam groeien en ook te weinig opbrengst geven. Dus calcium is hier waanzinnig belangrijk in om te sturen. Ik weet dat jullie toevallig op hele calciumrijke gronden zitten. Ja. En dat zie je ook in jullie voedselbos. Want planten groeien heel hard en komen tegelijkertijd ook heel snel al in productie. Dus calcium is daar een heel magisch element bij.
Ja, en zeker dus belangrijk in je moestuin.
Ja,
zeker in je moestuin, maar ook als je kijkt naar voedselbossen. Je zei het al snel, Martijn. Dus op de zandgronden, zeker op de zandgronden, zien we lage calciumgehaltes. En dat zie je direct terug in die plant. Hè. Dus die plant die blijft wat gedrongener enerzijds. Hè. Dat is dus, die laat niet die mooie gestrekte groei zien die je eigenlijk zou willen van veel fruitbomen. En tegelijkertijd het bekende symptoom bij een calciumgebrek is dat de bast gaat scheuren.
Ja.
Wat eigenlijk ook gewoon het teken is dat hij onvoldoende celdeling kan doen. Dus de bast gaat eigenlijk niet mee met de groei van de plant. Dus de cellen in de bast kunnen niet snel genoeg reproduceren. Maar dan krijg je dus bij hele jonge boompjes van soms al 2-3 jaar oud, dat de bast, dat er scheuren, lengte scheuren is het vaak, in de bast zitten.
Ja.
Met als gevolg, die bast is de bescherming van die boom. En die staat open. Dus allerlei ziekteverwekkers en plagen, allerlei plaaginsecten, hebben heel makkelijk toegang tot plekken van die boom waar ze eigenlijk normaal gesproken geen toegang toe hebben. En zorgen ervoor dat die plant het extra zwaar krijgt. Hè? Dus hij groeit al niet lekker. Plus hij krijgt nog dit ook op zijn bordje.
Ja, eens. Dus calcium en zeg maar de kracht van calcium om gezonde planten te krijgen die zowel goed groeien als ook vruchtvorming ondersteunen. Ja, dit is eigenlijk waanzinnig belangrijk. En daarin misschien wel het belangrijkste nutriënt om te balanceren in je bodem. Omdat dat zorgt ervoor dat daarna een heleboel andere processen in je planten ook goed gaan.
Ja.
Ja.
En over het algemeen, als je calcium op orde hebt, dat doe je vaak in combinatie met magnesium en kalium. Dus dat is de driehoek waar we vaak als eerste over beginnen. Dus dan heb je zowel calcium als kalium, die Martijn natuurlijk eerder heeft genoemd, heb je eigenlijk dan vaak ook gelijk op orde.
Ja. Ja, en dat zorgt ervoor dat de planten dus een hele gezonde groei kunnen krijgen, omdat dat dus gekoppeld is aan de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke hormonen in de planten. En op die manier, die balans is heel erg goed. Hè? Krijg je dat uit balans, dat zien we bijvoorbeeld bij tomaten die je te vroeg in de winter zaait voor je keukenraam. Dan zie je van die hele lange slungelige groei, waarbij er eigenlijk nog maar heel weinig wortelvorming is. Dan is de plant hormonaal uit balans. Dan heeft hij dus te veel mannelijke hormonen en te weinig vrouwelijke hormonen. Want dan wordt die groei, die wordt niet ondersteund met voldoende punten waar ook nageslacht komt. Eigenlijk wil je dus een hele gedrongen groei zien, waarbij bomen en struiken hele korte afstanden hebben van takken en van knoppen. En dat is altijd een teken dat de plant voldoende calcium heeft. Dus ik denk dat dit het belangrijkste is om te onthouden.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja, dus toch ook echt je mineralen in de gaten houden en controleren. Dat is toch wel weer een beetje de afdronk die ik eraan heb. Hè? Als je toch lekker wil eten uit je voedselbos van je mooie planten. Ja, ja. Dan...
Je kunt hier dus een beetje ook op sturen, zeker in het begin van je voedselbos. Hè? Want in het begin van je voedselbos wil je eigenlijk die vruchtproductie nog een beetje... Ja, remmen is misschien een groot woord, hè? Maar je wil hem in ieder geval niet stimuleren. Want je hebt nog jonge boompjes staan die nog niet zoveel vrucht kunnen dragen. Dus je wil met name die groei stimuleren. En pas eigenlijk na een jaar of, nou laten we zeggen 4, 5... wil je dat er fatsoenlijk vruchten aan een boom gaan hangen.
Ja. Nou ja, en misschien nog een laatste tip van mijn kant. Zeker voor bodems waar calcium te laag is. Hè. Heel vaak mensen dat wel proberen om dan toe te voegen of te balanceren. Nou, er zijn enorm veel producten waarmee je dat mee kan doen. Ik zie dat mijn klanten heel vaak bijvoorbeeld kiezen voor iets van schelpengruis of iets anders. Dat is een langdurige calciumstof die langzaam vrijkomt in de bodem en daarmee heel goed werk doet, zeg maar. Tegelijkertijd kan het, als je al begonnen bent met aanplanten, net even wat te lang duren voordat die stofjes dan naar je boom of je struik toe gaan. En je kan dat altijd gaan combineren door bij de aanplant een klein beetje gips in het plantgat te strooien. Want gips is een calciumstof die direct door planten opgenomen kan worden. En dan kan je een langdurige hermineralisatie door bijvoorbeeld te kiezen voor schelpengruis of zeewierkalk combineren met gips om ervoor te zorgen dat de plant het eerste en tweede jaar al een hele goede, gezonde groei gaat krijgen. Zodat hij en geen tekorten heeft waardoor die scheuren in die stammen ontstaan.
Nou, wat een goede tip.
Ja. En nog even globaal, dus, want de bekalken, zoals we het dan noemen, of, dus, en of je dat dan doet met de kalk of met schelpengruis of wat dan ook, heeft ook altijd een relatie met je pH. Dus om die ook nog maar even een keer te herhalen, want volgens mij hebben we hem eerder genoemd, op het moment dat je gaat bekalken, dus een kalk, en daar geldt dus ook zeeschelpenkalk en zo, die gelden daar ook onder, dat verhoogt je pH. Dus zit je op een bodem met een lage pH, dan is dat een prima vorm om calcium toe te voegen. Zit je op een bodem, en dat zijn dus over het algemeen de kleibodems in Nederland, die al een hoge pH hebben, dan blijf je eigenlijk altijd weg bij kalk en gebruik je überhaupt al gips. Omdat gips heeft geen invloed op je pH, dus verhoogt je pH niet verder als je pH al te hoog is. Dat betekent dus wel, wat Martijn al zegt, hè, je brengt die niet op hetzelfde moment aan. Want gips is veel sneller beschikbaar voor de plant dan kalk. Dus kalk breng je vaak wat eerder aan dan gips. En wil je hier exact advies over weten, vraag daar dan iemand naar die hier expertise op heeft, die je hierbij kan helpen.
Die je kan helpen. Oké. Ja. Nou, ik denk tot zover de bloei en alles wat er dus in planten gebeurt. En het waanzinnig wondere wereld van die zwangerschap en hoe dat ondersteund wordt door mineralen.
Ja, ik bedacht me nog één ding, Martijn. Jij zei eerder dat je kalium kun je door middel van bladbemesting toevoegen. Mm-hmm. Nu geef jij dit weekend een training over het maken van... We noemen het een beetje onze heksenbrouwsels, hè? Maar natuurlijke supplementen. Mm-hmm. Zijn er nou planten die je in je plantgier kunt stoppen die extra kalium bevatten?
Ja, dat zijn vooral breedbladige planten. Zoals... oh jee, niet...
Zal ik er een intikken?
Ja, smeerwortel. Ja, zeker. Smeerwortel inderdaad, ja.
Dat is bijvoorbeeld een hele goede. Smeerwortel staat erom bekend dat ze kalium, dat ze veel kalium bevatten.
Ja. Dus eentje met mooie brede bladeren. Mocht je hem in je tuin hebben en ben je hem aan het bestrijden, de Japanse duizendknoop zit het ook heel hoog in. En het is een fantastische plant om nutriënten uit te gaan trekken. Want heel vaak wordt die toch al zeg maar weggehaald. En gooi dat dan niet in de kliko omdat je het en gaat afvoeren, maar ga er je eigen nutriënten uittrekken. Dat kan fantastisch. Ja.
Ja, paardenbloem.
Paardenbloem is er ook zo een inderdaad.
Ja. Ja.
Dus gebruik dat dan om je plantgier te maken. En op het moment dat je je plantgier als bladvoeding wil gebruiken, is het verdunnen 1 op 100. Want anders is het te scherp voor je plant. Maar dat is een hele simpele manier dus om in de periode die we nu ingaan, snel kalium toe te voegen aan je planten.
Ja. Ja, en zo zou je met een aantal gieren ook specifieke inderdaad nutriënten kunnen ondersteunen waar je planten behoefte aan hebben. En dat is eigenlijk waar het om gaat. En ik ben altijd een voorstander van, je hoeft eigenlijk nooit iets te kopen op dat gebied, want alles is gratis uit de natuur en uit je eigen tuin te oogsten daarvoor.
Precies.
Zeker weten. Die pionieren, de planten doen het allemaal voor ons.
Okay.
En voor vragen kunnen jullie natuurlijk weer mailen naar podcast@bodem-en-plant.nl.
Oké, okay. Nou, graag weer tot de volgende keer.